Amen. Jullie mogen plaatsnemen. Hartelijk welkom nog een keer. Doopdienst is altijd een feest. Geweldig feest. Ja, en als je in de wereld zo kijkt, het nieuws rondkijkt, dan word je niet echt blij. Oorlog in de wereld, verschrikkelijke dingen waar je geen controle over hebt. En als je er veel mee bezighoudt, dan kan je soms wel de moed verliezen. Je hebt er geen controle over wat in de wereld zo gebeurt. Altijd, je kan altijd bidden. En bidden voor bescherming. En bidden voor de mensen die in nood zijn. Bidden voor vrede. Absoluut. Maar weet je waar je echt 100% controle over hebt? Is de oorlog in jouw hoofd. De oorlog die hier plaatsvindt. De oorlog in de families. In jouw huis. Daar heb je wel controle over. Dat kan jij wel tot een halt brengen. En het is de vrede van Jezus Christus die oorlogen doet stoppen. De oorlog vooral in jouw gedachten. Daar wil ik het hebben over die strijd in het denken. En dan wil ik met jullie gaan naar 2 Korintiërs 10, vers 3. 2 Korintiërs 10, vers 3. En dat is Paulus die hier spreekt. En hij zegt, wij zijn mensen, dat wel. Dat vind ik al heel nederig, dat hij dat zegt. Wij zijn mensen, dat wel. Maar wij strijden niet met menselijke middelen. Oh, vers 4. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met wat? Met Gods kracht. In staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver. Elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Ah, daar is wat. Hè. We nemen elke gedachte die zo op je afkomt gevangen om haar tot onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen. En wij zijn klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. Hebben jullie die film Inception gezien? Een tijd geleden, Inception. Hele interessante sci-fi film. En daar in die film kunnen mensen in dromen gaan. En ze kunnen in hun eigen droom gaan of iemand anders droom. Gezamenlijk of alleen. En dan kan je zo in zo'n droomwereld terechtkomen. Mooi bedacht. Maar het bizarre van deze film is dat je dus in iemands droom kan gaan en daar een gedachte planten. En dan dus een gedachte van buitenaf wordt geplant in die persoon. En als die persoon wakker is, dan denkt hij dat het zijn eigen gedachte was. Oh. En klinkt interessant, toch? Dus en dat in die film moest er dan ging het over een bedrijf dat overgenomen moest worden. Of zo'n heel ingewikkeld verhaal. Maar een gedachte van buitenaf. Maar dat leidde onbedoeld tot een zelfmoord van iemand. Er werd een gedachte van buitenaf geplant. Hou dat even vast. Want als er iets is waar de duivel heel, heel goed in is, dan is het gedachten planten in iemands hoofd en vervolgens de persoon doen denken dat het jouw eigen gedachte was. Hoe slim is dat? Je zaait in iemands een gedachte, heel onbewust, en dan denk je, oh, dat is hoe het zit. En je denkt dat dat een realiteit is. Weet je wat de duivel doet? Hij fluistert in je ene oor foute gedachtes en dan rent hij naar je andere oor en beschuldigt je voor diezelfde gedachten. Besef heel goed dat het nooit jouw gedachte was. Ze zijn op jou afgestuurd. Besef ook dat je de hele dag door gebombardeerd wordt met allerlei gedachten. Allemaal denkbeelden, gedachtes, meningen van buitenaf worden op jou afgestuurd. Het is aan ons, het is aan jou, het is aan mij. Wat doen wij daarmee? Wat doen wij daarmee? Waarheid moet je aannemen. Leugens moet je verwerpen. Neem waarheid aan. Verwerp leugens. Maar hoe ziet dat in de praktijk uit? Hoe moet je omgaan met gedachten die je op je afkomen? Het kunnen natuurlijk allerlei gedachten zijn over alles en nog wat. Over wat goed en slecht is. Hoe je dat moet beoordelen. Over God en de wereld, over mensen, groepen van mensen, over politiek. Maar ook, we krijgen heel veel gedachten ook over onszelf. hoe jij bent, wie jij bent, hoe jij zou moeten zijn, schuldgevoelens over het verleden, dingen over de toekomst, over je uitzien, over jouw zijn, over jouw kunnen. Allemaal gedachten komen naar jou toe. En de Bijbel zegt, natuurlijk zijn er ook heel veel goede gedachten. God zegt, Jeremia zegt in de Bijbel dat God goede gedachten over ons heeft. Hij zegt, mijn gedachten over jou zijn goed. Wauw, hij is onze vader. Hij heeft het beste met ons voor. Dat is onze God. Goede gedachten heeft hij voor ons. Maar wat doen wij met die nare gedachten? Met die foute gedachten die maar op ons afgestuurd worden? En daarom lees ik nog een keer onze Bijbeltekst. 2 Korintiërs 10 vers 4, 5. Even iets korter, alleen twee versen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht. In staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Nou, Paulus legt uit hoe we moeten omgaan met verkeerde gedachten. En geeft hij ons twee scenario's even. Hij heeft het over die redeneringen. Redeneringen. Paulus noemt verkeerde gedachten die op ons afkomen, die noemt hij hier even redeneringen. Gedachten die op je afkomen, redeneringen. En dan heeft hij het ook over bolwerken. Die bolwerken noemt hij die gedachten die je al inmiddels geloofd hebt en vastzitten in jouw leven. Dat noemt hij bolwerken. Dus je hebt de dingen die op je afkomen, hoe ga je daarmee om? Hè? In je dagelijks leven. Maar dan zijn er ook nog die bolwerken van jaren geleden of... Dat zijn inmiddels al die gedachten, die zijn binnengeslopen en die zijn leugens, hebben zich vastgenesteld in jouw leven. Hoe gaan we daarmee om? Met al die twee dingen geeft Paulus heel belangrijke raad hoe wij daarmee moeten omgaan. Laten we hiermee beginnen. Een gedachte wordt gezaaid als het ware, hè? Komt op je af. Wij horen het, hè? We horen het met onze oren, horen we het. En nu hebben we de keuze. Verwerp je het of ga je erover nadenken? Gedachte komt, je hoort het. En dan ga je erover nadenken van, interessant, is dat waar? En dus je begint erover na te denken. Of je verwerpt het. Hè? Twee mogelijkheden. Maar als je erover na gaat denken, dan geef je die gedachte kracht. Hè? Dan is het als het ware, dat zaadje wordt, dat ga je water geven. Het groeit. En als het vervolgens van je hoofd in je hart beland is, die gedachte die van buitenaf gekomen is, via je oor, via je gedachten in je hart beland is, dan is het een bolwerk geworden. Een leugen in jouw leven. Dus die bolwerken waar Paulus het over heeft, dat zijn de leugens in jouw leven die jij hebt geloofd. Misschien heeft je vader ooit tegen je gezegd, uit jou wordt nooit iets. Jouw broertje, dat is die slim. Of je zusje is zo mooi en slim. Maar van jou wordt er nooit iets. Dat is gekomen. Dat is een gedachte die je misschien gehoord hebt. Geloofd hebt. En het is een bolwerk in jouw leven geworden. Dat is een van de vele dingen. Misschien of God bestaat niet. Of God is boos op jou. Er zijn heel veel gedachten die bolwerken geworden zijn in jouw leven. Een bolwerk is, maar wat is dat eigenlijk? Het is eigenlijk een vijandelijke militaire legerbasis in jouw leven die daar niet hoort. Die moet weg. Die leugens moeten uit jouw leven gehaald worden. Die zijn enorm schadelijk. Helaas hebben zoveel mensen nog lopen rond met die bolwerken in hun leven, met leugens. In de tekst van 2 Korintiërs geeft Paulus ons enorm veel geestelijk inzicht. Hij wil ons helpen. Daarvoor hebben we de waarheid, daarvoor hebben we de Bijbel. Ten eerste, wat moeten we doen als die foute gedachten op ons afgestuurd worden? Wat doen daarmee? En ten tweede, laat hij ons zien hoe wij die bolwerken, die inmiddels al zich genesteld heeft in ons leven, hoe wij daar vanaf kunnen komen. Wat doen als foute gedachten inmiddels redeneringen, overtuigingen, als die in ons hart gekomen zijn? Nou, de Bijbel zegt dat we... Die foute gedachten, die moet je in de kiem smoren. Je brengt ze als het ware, zegt Paulus, krijgsgevangen onder de autoriteit van Christus. Ze komen op je af en vervolgens ga je heel bewust zeggen, ik breng deze foute gedachte die nu op mij afkomt, ik breng het onder de autoriteit van Jezus. Dus Je loopt ergens op straat en iemand zegt iets, een vloek of wat dan ook. Of je ziet iets en dat komt zo binnen. En je zegt, nee, dit is niet goed. Dit ga ik niet aannemen. Het kan een belediging zijn, iets wat op je afkomt. Je bent een mislukking of dit of dat. Ga daar heel bewust mee om. In de naam van Jezus, ik neem dit niet aan. Zoals een pakketje, dat hebben nu allemaal. Maak je dat ook de hele tijd mee? Komt iemand aan de deur. Ik heb een pakketje voor jou. En zegt, dit is voor de buurman. Dankjewel, niet voor mij. Ik ga het niet ondertekenen. Ik ontvang het niet. Dankjewel. Doei doei. Neem die pakketjes niet aan. Neem ze niet aan. Die dingen die op je afkomen. De leugens die op je afkomen. De vervloekingen of de gemene dingen die op je... Niet aannemen. Dat is wat Paulus zegt, niet aannemen. Want als je erover nagaat, ja, misschien ben ik wel een mislukking. Misschien is God helemaal klaar met mij. En misschien komt het nooit goed met mij. Ik zal nooit een baan krijgen. Ik zal nooit genezen worden. Ik zal altijd vastzitten aan dit probleem. Ik zal altijd alleen zijn. Niemand vindt mij leuk. Allemaal gedachten. Neem ze niet aan. Smoor ze in de kiem. Wat als je leugens al aangenomen hebt en het een bolwerk in jouw leven geworden is. Leugens, dat is eigenlijk simpeler dan je denkt. Een leugen moet je bestrijden met de waarheid. Yes! Want hoe ontmantel je een leugen? Door waarheid te spreken. En dit boek is vol met waarheid. Daar zitten allemaal waarheden in. Ik ben een nieuwe schepping. God houdt van mij. Hij heeft zijn zoon gestuurd naar mij, naar de wereld, omdat hij van mij houdt. God is niet tegen jou, hij is met jou. Hij is voor jou. Dat zijn waarheden waar de Bijbel vol van is. Dus je moet Gods woord toepassen om de bolwerken in jouw leven neer te halen. En in deze groot thema, ik bestrijd absoluut niet dat mensen echte homoseksuele gevoelens hebben. Of mensen zeggen, ik ben geboren in een verkeerd lichaam. Dat is realiteit. Dat gebeurt om ons heen. Mensen hebben dat ook eeuwen. Dat is niet alleen iets van deze tijd. De Bijbel spreekt daar ook heel duidelijk over. Het enge, vind ik, wat nu gebeurt, is dat jonge mensen, kwetsbare leeftijd, op scholen, daar worden gedachtes gezaaid. Misschien ben je wel homo. Misschien ben je geboren in het verkeerde lichaam. En dit zijn de alternatief. Op jonge leeftijd, zelfs voor de puberteit, wordt dat al aan onze kinderen verteld. Ga eens experimenteren. Ik ben opgegroeid in Duitsland. En toen ik 17 was, verhuisde ik naar Nederland. Dat was dat was in de 90e jaren. En de docent in Nederland, ik dacht, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Die zei van, ja, jongens, hier zitten gewoon waarschijnlijk, we zitten hier met 15 jongens. Misschien een paar van jullie zullen misschien zijn homoseksueel. En ga er eens over nadenken. Denk eens. En misschien voordat we examens gedaan hebben, wordt dat duidelijk wie dat is. Oh, leuk. En zo, ik dacht van, waar ben ik beland? Ja, dat was mijn Nederlandse ervaring. maar daar werd al gezaaid. En denk eens aan die film, daarom vind ik Inception, die film zo interessant. Dat zijn gedachten van buitenaf, die gezaaid worden in iemand. En dan ga je erover nadenken. Ga eens experimenteren. Probeer dit eens, probeer dat eens. Dit zijn niet jouw gedachten. Not your package. Ontvang het niet, onderteken het niet. En de docent die zaait hiermee gedachten die van buitenaf, die niet oké zijn. Hij brengt verwarring. Verwarring over identiteit. Verwarring over seksualiteit. En de Bijbel noemt dat verleiding. Verleid de kleintjes. Probeer dit eens. Eet van deze vrucht. Verander een steen in brood. Spring van het dak af. Het zijn allemaal dingen die de duivel gezegd heeft. Tegen Adam en Eva. Tegen Jezus. Zo gaat de duivel tekeer. Verzoekingen en verleidingen. En Jezus zegt dan uiteindelijk, het is voor iemand die een van die kleintjes misleidt. En heb het over kleine kinderen. Als iemand hen verleidt, dan is het beter voor hem met een molensteen om de nek in het meer gegooid te worden, dan dat wat op hem te wachten staat. Lord have mercy. Die kleintjes, we moeten zoveel onze kinderen, die moeten we beschermen. Ze horen beschermd te worden. En ouders, voed je kinderen op. Hey, onderwijs hen juist over moraliteit, over seksualiteit. Wat zegt de Bijbel daarover? Zo belangrijk dat wij dat doen. Want ja, op een of andere manier heeft de school dat overgenomen. Vroeger was dus plaats de school waar je rekenen leert en schrijven. En nu opeens zijn de docenten degene die onze kinderen onderwijzen over seksualiteit. Ouders, laat dat niet van je roven. Doe dat. Onderwijs. En vertel hun wat goed en wat verkeerd is. Wat mij ook zo verbaasde, een tijd toen die Harry Potter filmen uitkwamen. En werd occultisme opeens heel populair. En ik had gehoord over een basisschool die een heks uitgenodigd had. Kleine kinderen mochten dan vragen aan iemand die spiritueel helemaal bezig was met totaal occulte dingen. Mochten ze dan daarover horen wat hij zo deed. Kleine kinderen. Blootgesteld aan occultisme, aan gevaarlijke dingen. Weet je, en dat zijn leugens en verkeerde gedachtes die gezaaid worden. En zeg je, wij kunnen er misschien mee omgaan en wij kunnen dat verwerpen. Kleine kinderen moeten beschermd worden. Wat 100% zeker is, we worden de hele dag gebombardeerd met allemaal gedachten. Met verleidingen, met leugens. Maar je bent niet weerloos. Je bent niet weerloos. Je kunt je verzetten daartegen. Besef vooral dat er een strijd gaande is in jouw gedachten. Hier is de grootste strijd, gebeurt hier tussen je oren. Daar worden wij ook aangevallen. En je weet nu hoe het gaat. Gedachten worden gehoord, overpeinst en dan worden ze geloofd met je hart. Zo gaat dat altijd. Dus vraag altijd als er iets op je afkomt, waar komt die gedachte vandaan? Ik vind het wel interessant, er zijn verschillende theorieën over hoe de mens geboren wordt. En dat vind ik best wel fascinerend. Wie bepaalt, wie of wat bepaalt hoe wij zullen zijn? Hoe wij uiteindelijk zijn, en dat noemen ze dan nature, is het nature of nurture? Nature of nurture. Nature is alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door aanleg. Bijvoorbeeld het genetisch materiaal. Of is het nurture, alle eigenschappen van het individu zijn bepaald door opvoeding. Vooral door de leefomgeving. Alles wat je meegemaakt en ervaard hebt. Dus wie of wat bepaalt hoe jij vandaag bent? Hoe jij denkt? Dat is toch wel een hele interessante vraag. Zijn het jouw genen die bepaald hebben hoe jij denkt, hoe jij bent vandaag? Of zijn het jouw ervaringen en jouw keuzes? Genen, hoe je geboren bent, ervaringen, hoe je opgegroeid bent. En dit is een vraag die al Plato en Aristoteles mee bezig waren. Dit vind ik dan altijd zo'n mooi plaatje. Aristoteles me zegt dan, hier, het is hier op aarde, hij is empirisch, hier op ervaring. En Plato wijst naar boven en zegt van, nee, het is de ideeënwereld, het is de rationalisme. En later was het ook Augustinus en Pelagius die daarover gedebatteerd hebben, in brieven dan. En met de ene mening, de andere had de andere mening. Dus nature, nurture is een eeuwenoud debat. En vandaag is men daar nog steeds niet over uit. Wat is het nou? Wat heeft bepaald hoe jij nu denkt? Wie jij bent? Hoe zit dat nou? Nou, in de 12e eeuw had je Thomas van Aquino en die sprak toen over tabula rasa. Dat onbeschreven blad. Hij zei dat als jij geboren bent, als jij geboren wordt, ben je een onbeschreven blad. Je opvoeding, je ervaringen, je opleiding, de keuzes zullen bepalen hoe je zal zijn. Ja, Augustinus zei nee, zo zit dat niet in elkaar. Hij zegt, je hebt erfzonde. Adam, onze voorouders, we zijn allemaal broers en zussen van elkaar. Adam, onze voorouder, die heeft gezondigd. En wij zijn allemaal kinderen van hem. We hebben zijn zonde geërfd. En een kind, die hoef je niet foute dingen te leren. Dat zit al in hem. Hij doet verkeerde dingen zonder het gezien te hebben. Interessant. Zijn wij een product van onze genen of kunnen we dat zelf bepalen? En weet je wat bijzonder is? Ik geloof toch dat het een combinatie is van alle twee. En ik wil dat vanochtend samenbrengen op een bijzondere manier. Omdat er een tweede Adam was. Jezus Christus. En hij heeft nature nurture samengebracht op een bijzondere manier. Want kijk, door de eerste Adam kwam zonde in de wereld. En alle mensen werden geïnfecteerd door zonde. Alle mensen. En ieder die daarna geboren werd, had inderdaad die erfzonde. Absoluut. Maar door de tweede Adam, Jezus wordt de tweede mens genoemd, de tweede Adam, is tabula rasa mogelijk. Een nieuw begin, een schone lei is beschikbaar geworden voor jou en voor mij. Hoe mooi is dat? Dus ja, we zijn hoe we geboren zijn, erfzonde. Ja, maar er is een nieuwe mens is mogelijk door Jezus Christus. Een nieuwe schepping. Dus ja, Romeinen zegt, iedereen heeft gezondigd. David zegt, in ongerechtigheid ben ik geboren. En toch heeft God ons geschapen met deze vrije wil. Vrije wil om te kiezen. Kiezen voor een nieuwe identiteit. Jij mag kiezen. En daarom, ik vond die term born this way, vond ik altijd, daar kon ik nooit wat mee. Born this way, want ik vond het veel te fatalistisch, deterministisch. Nee, geen keuzevrijheid, ja, zo ben je geboren, accepteer het. Nee, je hebt een keuze. Er is keuze in alles. Daar kunnen we over debatteren. Maar jij mag kiezen voor Jezus. Jij mag kiezen voor de wedergeboorte. Jij mag kiezen voor een nieuw leven. Jij mag kiezen om Jezus Christus na te volgen. Dus ik wil voorstellen om Born This Way opzij te schuiven en Reborn That Way aan te nemen. Wedergeboren op die manier. Wedergeboren. Wij zijn wedergeboren. Als jij gelooft in Jezus Christus, dan heb je de wedergeboorte meegemaakt. Dan heb je die tabula rasa, een schone lei, een nieuw leven ontvangen. Nieuw leven met Jezus Christus. Ik word daar enthousiast van. Nieuw leven, nieuwe identiteit, door te kiezen voor Jezus. He, wat jouw verleden ook mag zijn, wat je meegemaakt hebt, Jezus biedt jou een nieuw leven aan, een nieuwe identiteit. Weet je, wij christenen, we zijn niet fatalistisch, we zijn niet deterministisch. Je bent niet een veertje in de wind en de wind waait en je gaat die kant op en de wind waait de andere kant. God heeft jou geschapen met een vrije wil. Je mag kiezen om Jezus na te volgen. En dat is groot. Kiezen voor een nieuw begin. Kiezen om je te laten dopen. We hebben niemand van onze dopelingen gedwongen. Of je moet dat doen anders. Het is hun eigen vrije wil geweest. Nou, hoe maak je een keuze voor Jezus? Je hoort het evangelie. Ik heb het evangelie verkondigd. Hè. Jezus is gekomen om redding te brengen. Om jouw nieuw leven te geven. Je hoort het evangelie. Je begrijpt wat het betekent. En je gaat erover nadenken. En vervolgens maak jij een bewuste keuze. Ja of nee. Dat is aan jou. Dat is aan jou. Jij mag kiezen. Geloof ik in Jezus Christus en ga ik hem navolgen? Of ga ik mijn eigen weg? En als jij kiest voor Jezus. Hè, Romeinen 10 vers 9 zegt. Van: als jij met je mond belijdt en met je hart gelooft. Als je met je mond belijdt, Jezus is Heer. En als je dat gelooft met je hart, dan word je gered. Dan is redding gekomen in jouw leven. Dus kies vandaag om Jezus na te volgen. Geloof en laat je dopen. En natuurlijk, er is een strijd gaande in onze gedachten. Constant die strijd. De hele tijd die strijd. Heen en weer. En de grootste strijd die gebeurt tussen je oren, dat moet je beseffen. Hier is een battlefield, een strijdveld. Maar hier worden overwinningen behaald en nederlagen geleden. Overwinningen behaald. En zorg ervoor dat jij overwinningen daar behaalt. Hè, als er dingen op je afkomt. En daarom wil ik nog een keer 2 Korintiërs 10 vers 3 voorlezen. En dan kennen we hem bijna uit onze hoofd. 2 Korintiërs 10 vers 3. Wij zijn mensen, dat wel, maar wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen, ik vind dat zo mooi, geladen met Gods kracht. In staat om elk bolwerk neer te halen. We werpen redeneringen omver, elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar in haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Paulus zegt, wij zijn mensen, mensen van vlees en bloed, absoluut. Maar wij strijden niet met pistolen, geweren en met tanks. Nee, de wapens die wij hebben zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met de kracht van God. Wat zijn die wapens die wij hebben? Wat is dat? Nou, Dat is een hele preek op zich. Als ik over Efeze 6 spreek, de wapenrusting. Ik ga even focussen op Openbaring 12 vers 1. 12 vers 11. We hebben een geestelijke shotgun, geweer, een pistool hebben. En die heeft twee kogels. De ene kogel heet het bloed van het lam. En de andere het woord van jouw getuigenis. Openbaring 12 vers 1. Luister eens goed. Zij hebben hem, dus de draak, Satan, de duivel, dat staat daar in de vers daarvoor. Zij hebben hem overwonnen. Hoe? Hoe hebben ze de duivel overwonnen? Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Door het bloed van het lam, dat is die ene kogel, en de andere is het woord van hun getuigenis. Want ze waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen. Dus hoe overwin je de duivel? Hoe win je elke strijd in je hoofd? Hoe doe je dat? Hoe omgaan? Nou, ten eerste het bloed van het lam. Wat is dat? Dat is een term, wat moet ik nou daarmee? Nou, Jezus stierf aan het kruis. We hebben hier een kruis op het podium staan om ons te herinneren aan onze redding. Jezus stierf aan het kruis voor ons als een offerlam. Als een lam dat geofferd werd voor de vergeving van zonde. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. En bloed spreekt van leven. Maar Jezus heeft zijn leven gegeven. Het bloed is gestroomd uit hem, zodat wij kunnen leven. En als we avondmaal vieren, dan eten we een stukje brood en drinken we van wijn of druivensap als teken van dat nieuwe verbond. En daarom drinken we, het is niet letterlijk het bloed van Jezus, maar wij passen het toe op ons leven. Dat wat 2000 jaar geleden gebeurd is, is realiteit voor mij. Ik ben vergeven en ik heb overwinning behaald. Dus als dingen op jou afkomen, spreek het bloed van het lam over jouw gezin, over je leven. Dat is de machtigste substantie in deze wereld. Halleluja. Het tweede is het woord van ons getuigenis. Door te belijden, door te uit te spreken. Jezus is Heer. Jezus is overwinnaar. Ik wil Jezus navolgen. We gaan zo meteen horen wat de dopelingen te zeggen hebben. Daardoor overwin je de duivel. Daarmee heb je de duivel overwonnen. Door te belijden wie Jezus is in jouw leven. En bij een getuigenis gaat het helemaal niet om over jouw verleden, wat er allemaal gebeurd is. Het gaat erom wat Jezus gedaan heeft in jouw leven. Amen. Nou, wat is mijn getuigenis? Ik geloof met mijn hart en belijd met mijn mond dat Jezus hier is. Dat is het kortste getuigenis wat er is. Dat is mijn getuigenis. Ik vind Amazing Grace, vind ik zo'n fantastisch lied. Hè? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. En dan staat er, I once was lost, ik was verloren, but now I'm found. I was blind, but now I see. Dat is het getuigenis. Ik was verloren en nu ben ik gered. Dat is die Amazing Grace die God in mijn leven gedaan heeft. Elke christen heeft een getuigenis van Amazing Grace. Heb jij oorlog in jouw hoofd en wil jij vrede? Laat waarheid toe in jouw leven. Laat Gods woord toe in jouw leven. Kies voor Jezus en ontvang nieuw leven en een nieuwe identiteit. Amen. Amen. Ik wil bidden, laten we opstaan. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. Dan gaan we ons ook voorbereiden voor de doop. Halleluja, het gaat nu echt gebeuren. Prijs de Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Heer, en zo'n preek zijn ook allemaal gedachten die op ons afkomen. Heer, en iedereen heeft nu zelf de keuze, vrije keuze, om te kiezen voor u. Om te kiezen voor Jezus. Heer, en ik dank u dat u zo'n goede God bent. Halleluja, u bent een goede God. Dank u, Jezus. Heer, en ik bid u, Vader, dat u uw harten aanraakt. Dat u zichzelf openbaart. Heer, dat u antwoorden geeft tot vragen, dat u dat doet. Heilige Geest, wilt u dat doen, Vader. Heer, wilt u vrede geven en rust geven. En iedereen die hier is, Vader, bid ik, Heer, dat ze die overwinning mogen ervaren, Heer, in deze strijd in ons denken. En dat er overwinning zal zijn. Dank u voor het bloed van het lam. Dank u voor het woord van onze getuigenis. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen.